Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 128. En daarvan de eerste twee versen, Psalm 128, de eerste twee versen. Uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw schots niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw schots, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Timotheus 2. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vrucht genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welk is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om welke ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om eruit verkoren, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. En dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, terwijl het tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Benaarstig u om uzelf een goden beproef voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerder goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is. en verkeren sommigen geloof. Evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houden en aardevaten, en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal hem een vat zijn ter ere geheiligd en bekwaam, tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vlieg de begeerlijkheden der jonkheid en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen die de Heren aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Tot zover de schriftlezing. Laat ons des Heren aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij weet hoe we opgekomen zijn. Dat mocht ons nog maar eens bezighouden, in zover bezighouden dat wij daar geen eind aan kunnen draaien. Want het moet opgelost worden in ons leven. Heden. Dat kan niet uitgesteld worden tot morgen. Want dat is de theologie van de duivel. Maar uw waarheid is altijd heden. Indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, laat u met God verzoenen. Heere, gij mocht ook deze dag uw woord doen uitgaan, maar ook doen ingaan in een wel toebereide aarde, opdat het vrucht mocht dragen, want de landman die zoekt vrucht. Het gaat u om de vrucht, niet om de gaven, niet om statussen. Het gaat u om de vrucht, want uw huis mocht vol worden. En het zal vol worden, want ze komen aan, de goddelijk licht gelijk. Zullen we erbij zijn? Dat mocht ons wel zodanig aangrijpen. Want die nimmer eindigende eeuwigheid, we hebben er geen besef van. Uw volk heeft er besef van. Want gij hebt ze verlost. Van voor de poorten der hel, ja, uit de hel opgevoerd. Want gij doodt en maakt levend, gij doet er hellen nederdalen en gij doet eruit opvoeren. Maar dat we daar toch niet op zouden staren, maar onophoudelijk zouden smeken, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Heere, gij hebt gezegd, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gij hebt gezegd, al wat de Vader geeft is mijne, al wat de Vader het mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Heere, mocht dat ook deze morgen gebeuren, want we staan hier niet om enkel te preken, maar om te zaaien en om te oogsten. Heere, dat we het zouden beseffen op en onder de kansel, dat wij voor u staan en dat we oprecht voor uw aangezicht mochten leven en in Christus, want een mens is niet oprecht. Vlees is verdorven, huiglachtig, vleeselijk verkocht onder de zonde. O, wat wordt dat toch ingeleefd door uw beminden. Dat ook zij uitroepen als zij u door u toegesproken worden vanuit dat eeuwig welbehagen. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben. Wat wordt dat toch gemist in onze dagen? Het is allemaal verantwoordelijkheid. Maar het is allemaal wegwerk op de brede weg. Heere, kom er nog aan te pas. En gij mocht uw volk verlossen uit die ontzaglijke godsdienstige stroom ter helle. Opdat zij op dat smalle pad door die enge poort geleid, op dat smalle pad des levens, getroost onder het heilige kruis, dat erfgoed die boven het vaderlijk huis geleid mochten worden, gedragen mochten worden, onderwezen mochten worden, vermaand. Heere, gedenk de weduwe en de wezen, gedenk uw kerk wereldwijd, Het is zo afgevallen, afgebrokkeld. Kunnen zelfs nog geen broeders met elkaar lopen. Het is alles beledigd vlees in onze dagen. Sta er nog over op en wil hij dat vlees verbranden. Opdat de geest zou behouden mogen worden in de dag van Jezus Christus. Om Jezus willen. Geliefde Paulus wint er geen doekjes om als het gaat over de bestraffing van de zonde. En om even op de stof vooruit te lopen, dat zegt Paulus aan het eind van het hoofdstuk. Dat we moeten verdragen. Dat is geen valse verdraagzaamheid wat Paulus hier proclameert. Nee, dat is de kerk van vandaag. Valse verdraagzaamheid. Maar er is ook wel een geloofsverdraagzaamheid. Je moet bij het eerste tegenwoord zomaar niet het zwaard opheffen. Nou, je moet eerst zoeken om vrede te stichten. Ja, Gods volk zijn vredestichters. Maar niet ten koste van de waarheid. Dan liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Wordt die professor, die christelijk gereformeerde professor Baas. En daar las ik pas van, hij zegt, misschien zijn we wel te soft geworden. Ja, je bent altijd soft geweest. Nee, want ze zeggen zomaar wat in onze dagen. Ga jezelf nou eens na, professor Baas, van het begin van je bediening. Ben je ten eerste door de wet der wet gestorven? Ben je als een goddeloze met God verzoend geworden? Kun je daar een verslag van geven? Dat moet toch kunnen leiden? Petrus zegt, gij moet verantwoording afleggen van de hoop die in u is, als u dat afgevraagd wordt. Niet als de duivel je daartoe verzoekt, dan hoeft het niet. Denk er goed op. Trap niet in de strekken van de duivel. Nee. Want die doet dat, die kan ook die vrome vraag stellen, maar dan zal die het gaan belasteren. Ja, daar moet je voor oppassen. Dat moet je niet als een slaaf doen. Nee, dan geeft de Heer wel opening des harten. Maar professor Baas zegt dan, ja, zijn we niet te soft geworden in onze dagen? Man, je bent altijd te soft geweest. Wat heeft die prediking nou uitgewerkt tot anno 2019? En dan komen de tegenstanders. Ja, daar kun je niet over oordelen. Maar als hij nou die mensen eens gaat beproeven en hun wandel eens nagaat. En als hij dan die professor Huigen in zijn wandel nagaat, dan staat hij met zijn badpak naast zijn racefiets. En dat zijn nou de theologen in onze dagen. Mens, de duivel die zou zich nog schamen. En Veldman staat tegenwoordig hand in hand met die badpakmensen. En hij waarschuwt tegen onbekeerde ambtsdragers en hij doet niks anders dan onbekeerde ambtsdragers inzegenen. Ik ken die Pappenheimers onderhand wel. En Van Vlastuin staat weer geëtaleerd in het RD. En al die godslasterlijke leringen die hij geleerd heeft, daar wordt geen woord over gerept. Het is toch zo'n godzalige jongen. He, want ze nemen ook al de woorden in de mond die Gods volk in de mond neemt. Je kunt ze toetsen aan het bestemde ambt en gaan ze recht richten. Dat ontbreekt eraan. En dan ontbreekt alles. Want als je niet gaan ze recht richt, dan heb je het bestemde ambt niet ontvangen. En dan dien je twee heren. En dat komt Paulus hier in dit hoofdstuk af te breken. Met name in dat derde, vierde en vijfde vers. Want ingewikkeld worden in de handelingen des leeftochts, dat is niets anders dan twee heren dienen. Nou, en welke dominee dient geen twee heren? Ze dienen allemaal God en de SGP-Baal. En net als Van Vlastuin, je kan heel rechtzinnig voor de dag komen, maar het kan de toets van Gods woord niet doorstaan. Omdat ze twee heren dienen. Ze hangen de valse oecumene aan. Daar kun je ze allemaal op toetsen, hoor, die dominees. En dat betekent dat ze niet gans recht richten. Alles kende mee door. Er is geen dominee die in de bressen staat. En dan kun je van uitreddingen vertellen. Je kan al de wonderlijkste verhalen vertellen. Kijk maar naar koning Abia. En dat kwam nog uit. Ook wat hij zei tegen Jerobeam. U zegt, heb koning Abia gezegd tegen Jerobeam. Koning Abia, die kon tegen Jerobeam zeggen toen die strijd aanving. Ja, de Heer is met ons, hoor, koning Jerobeam. Jij komt met 800.000 man, ik heb er maar 400.000. Maar het zal u niet gelukken ons te verslaan. En koning Abia heeft die strijd gewonnen. Die ongelijke strijd. En hij is in zijn zonde gestorven. Heel rechtstendig. Koning Abia. Nou, toen kreeg hij een zoon, dus koning Asa. En die deed dat wat recht was in de ogen des Heeren. Die grote reformator koning Asa. Nou, dat zijn we kwijt in onze dagen, want de dominees die zijn bang geworden. Ze willen wel de reformatie herdenken, maar niet de reformatie doorvoeren. Dat is weg, overal. Compleet weg. Dus dan heb je ook geen recht om de reformatie te herdenken, want dan wordt het afgoderij. Dan wordt het afgoderij. Je kan alleen het begin herdenken als je een voortzetting hebt. Maar er is geen voortzetting. Het is allemaal apostasie, afval in onze dagen. Dat kan de liefde niet verdragen. En ze kunnen het allemaal verdragen dus. Waar is dan de ware liefde? Waar zijn dan die ware broeders? Die broeders opzoeken in de verdrukking. Ik heb het nog nooit van zijn leven meegemaakt. Ja, ik heb het wel meegemaakt. Maar dan ook van broeders onder het kruis. Er is geen dominee onder het kruis. Forget it. Het is allemaal afval in onze dagen. Allemaal valse verdraagzaamheid. Met zachtmoedigheid onderwijzen degene die tegenstaan. Daar begint het mee. He, maar als ze tegen blijven staan, dan treedt de tucht in werking. Als ze hun zonde vasthouden, profaan, het kwade leren. Dat heeft grenzen. Dat heeft grenzen. Want dan zegt Paulus, verwerp de ketterse mens. Na de eerste en tweede vermaning. Dus dat laatste, een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Nou, twisten niet, nee. Twisten, weet je wat dat is? Discussiëren. Nou, daar zijn we niet toe geroepen. Want dat wordt ook allemaal verkeerd uitgelegd in onze dagen. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Dat betekent, zeggen er velen, dat je de valse leraren niet moet aanpakken. Want je moet het kruid met het onkruid samen laten opwassen. Als je zo Gods woord uitlegt, dan ben je een duivel. Dan ben je een duivel. Want dat wordt in Gods woord nergens geleerd. Paulus zegt tegen Timotheus in vers 16. Maar ik stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Stel u er tegen. Dat heb ik ook wel van uiterst rechtzinnige predikanten gehoord. Ja, een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Moet alles verdragen. Je moet het kwaad maar voort laten kankeren. Maar Paulus heeft het hier over de geloofsverdraagzaamheid. Niet over de valse verdraagzaamheid. Want dat wordt op elke bladzijde van Gods woord veroordeeld en verworpen. En we zien in onze dagen wat valse verdraagzaamheid de kerk heeft opgeleverd. Complete afval. Wat is er van gekomen, professor Baas? Van al dat softe. Afscheiding op afscheiding. Ketterijen op ketterijen. De sodomie in de kerken gehaald. Je hebt er zelf bij gezeten in die christelijk gereformeerde deal. Die sodomie aanvaarding. En daarna werd er avondmaal gehouden. En je denkt dat God dat door de vingers ziet? Ze hebben nog geen eens een recht godsbeeld. Maar dan heb je ook geen waar geloof. Dus je kan in onze dagen kan je alles omvergooien. Wat kerk heet. Met het woord van onze God. En als we dan deze Timotheusbrieven lezen, die eerste en tweede zendbrief. Nou, dan word ik toch wel heilig jaloers. Heilig jaloers. Paulus had nog geliefde zonen. Timotheus, Titus. Hij had er nog wel meer, hè, want er was ook een bastard bij, Demas. Ja. Daar heeft hij misschien ook wel eens ooit tegen gezegd. Hè, mijn geliefde zoon Demas. Maar je hebt ook bastaardzonen. David had er ook een, Absalom. En als die dan aan die boom hangt en David komt dat te weten, dan roept hij het uit, Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Dat wordt zoon. Dat is een heel ander woord als dit woord zoon. We kunnen het lezen in 1 Timotheus 1 vers 2. Dan zegt Paulus aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. En dan betekent dat woordje zoon. Dat is mijn zeer lieve zoon. En gelijk hij spreekt in 2 Timotheus 1 vers 2. Aan Timotheus mijn geliefde zoon. En dan zegt hij in dat eerste vers van het tweede hoofdstuk, gij dan mijn zoon. Dat is, mijn zeer lieve zoon, want het Griekse woord genesios, of rechter, wordt niet gesteld tegen onrechte of verbasterde zoon, maar betekent een bijzondere trap der liefde van Paulus jegens Timotheus en een bijzondere genegenheid en eerbied van Timotheus jegens Paulus. Het is dan eigenlijk een zoon die de aard des vaders wel uitdrukt, gelijk hij ook Titus noemt. In Titus 1 vers 3. Geliefde zoon, beminde zoon. Want een zoon zal zijn vader eren. Als dat niet meer gedaan wordt. En ik zeg het ook tegen mijn eigen zonen, als hij je vader niet eert, niet omdat ik je vader ben, maar omdat Gods woord dat zegt. Als hij je vader niet eert, dan zal God je verdoemen. Want dan staat er eeuwige straf op. Er zijn zonen, net als Absalom, die zijn vader zocht te doden, te belasteren. Nou, daar is Absalom achtergekomen. Daar is Absalom, welk prijskaartje daaraan hing. Want die zullen in de dood vallen. En een vader, een godvrezende vader, kan niet met goddeloze zonen wandelen. Die zich in de wereld vermaken, absoluut niet. Die vader van die verloren zoon, die heeft die jongen niet opgezocht in de wereld. Nou, absoluut niet. Die hebben op God gewacht. Totdat hij hem terugbracht. Maar de Heer hoeft dat niet te doen, want hij kan je ook laten gaan. Is God alleen barmhartig als hij je redt? Is God alleen rechtvaardig als hij je redt? Hij kan je ook laten gaan. Want Jacob heeft die lief gehad, Esau gehaat. Esau heeft die laten gaan. En als je nou nooit Esau ingeleefd hebt, dan denk ik ook niet dat je wat verstaat van wat hier geschreven staat. Ga je dan mijn zoon? He, want dat zei je ook. Abraham tegen Isaac, dat zei ook Isaac tegen Jacob. En Jacob tegen Jozef. Ga je dan mijn zoon? Zoals het hier bedoeld is. Zeer geliefde zoon. Paulus had een innige geestelijke band met Timotheus, Titus hè, en nog veel meer natuurlijk. Maar om nou eens even te onderscheiden, Timotheus en Titus, dat waren maar geen gewone ouderlingen, dat waren eigenlijk rectors. Hè, die moesten andere leraren opleiden. Die hadden onder de apostelen een speciale roeping. Timotheus en Titus zijn geen apostelen, maar ze waren wel rectors. Hè. Door handoplegging hadden ze de gave des Heilige Geest ontvangen. Ze waren ook waarachtig bekeerd. Maar Paulus heeft zich een tijdje in Demas vergist. Dat kan. David heeft zich ook in Achitofel vergist. Want je moet maar rekenen dat we zijn zo diep gevallen. En zelfs na de wedergeboorte hebben we nog het volle licht niet. Hoor. Nou, het volle licht is Christus. En als hij door de zon der gerechtigheid wordt bestraald, dan zie je in het boek Job dat Job ontzaglijk veel meer licht van de Heer ontvangt, juist in zijn verdrukking. Als hij mag leven onder het kruis buiten de legerplaats, dan zie je al die dingen. En als hij niet buiten de legerplaats verkeert, dan zie je het niet. Je ziet het ook dat die kerken, die zijn met blindheid geslagen. Er is geen enkele dominee die nog enig licht heeft. Nee, want ze kunnen zwijgen over de roepende zonde van land en volk. Dat is valse verdraagzaamheid. Dat is duivelse verdraagzaamheid. Dan geef je wel uit dat je niet een geliefde zoon bent. Denk er goed om. Denk er goed om. Want dat gaat nou uit. Je staat aan de zijde onder de kruisbanier van de koning Jezus. Of je strijdt onder de banier van de duivel. Er zijn geen andere banieren. Er zijn geen neutrale banieren. Nee, er is geen middenweg. Je hebt maar twee wegen, zegt onze Heer. Een brede en een smalle. En van nature lopen we op de brede weg. Daar hebben we voor gekozen, moed en vrijwillig. Maar Gods volk is door die enge poort geleid. Timotheus ook. Daar kon hij ook van vertellen hoor. Want ze zeggen wel ja, een Timotheus bekering, dan weet je natuurlijk niet de dag van je bekering. Wat een onzin allemaal. Wat een onzin wat er in onze dagen verkondigt. Die man die was onderwezen in de schriften. Door zijn godzalige moeder. Zou die dan geen ontmoetingen met de Heer Jezus hebben gehad in geestelijke zin? Mensen hadden toch over. Wat er in onze dagen allemaal van gemaakt wordt. Al die fake bekering. En het is toch zo kinderlijk eenvoudig. Het is echt geen wiskunde hoor. Nee, want als de Heer het doet, dan geschiet het vanzelf. Hij heeft maar te spreken en het is er. Hij heeft maar te gebieden en het staat er. Maar dat geschiet altijd wel in je verloren bestaan. Als je nooit meer bekeerd kan worden in de aanvaarding van je welverdiende straf. En daar wist ook Timotheus alles van. Gij dan mijn zoon. Ja, dan word ik inwendig. Ik werd er zo door ontroerd. Inwendig ontroerd. En die innige verhouding in Christus tussen Paulus en Timotheus. Dat is nou die geestelijke familie waarvan Christus het midden is. Waarvan Christus het midden is. God de Vader. Die heeft een geestelijke familie. En behoor je tot het huisgezin van God. Kinderen in ons midden. Behoor je tot het huisgezin van God. Want daar zal het maar over lopen. Of stel ik die dag nou altijd maar uit. Er zijn zoveel kinderen die reeds bij de Heer zijn. Kleine kinderen, ongeboren kinderen. Dat zal ook een schare zijn die niemand tellen kan. Dat heb ik wel eens gezien, zo'n grote kinderschaar juichend voor Gods troon. Dus dan moet je niet denken, dan moet ik eens een volwassen man voor zijn, of een volwassen vrouw om de Heer te vrezen. Nou, laat je dat nooit wijsmaken. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. En als de Heer die kinderen gaat zegenen, dan ben je voor eeuwig gezegend. Het wordt in onze dagen natuurlijk allemaal verbasterd. En door al die wederdopers, die anabaptisten, want in elke periode zie je al die geesten weer opkomen in andere jassies. Maar ze hebben allemaal hetzelfde oogmerk om een godsrijk op aarde te stichten. Net zoals die Thomas Münster heeft gedaan in de tijd van Luther. Er is niks nieuws onder de zon, maar je moet het altijd wel goed onderscheiden. En nooit het kind met het badwater wegwerpen. Die boerenopstand bijvoorbeeld, in onze dagen. Nou, die had je ook in de dagen van Luther al. Boerenopstand. Ja, vreselijk bloedig is er gestreden. En die boeren die hadden dan niet onbillijke eisen. Dus ze wilden wel de tiende betalen als daar ook de armen van onderhouden zouden worden. Want dat werd niet gedaan. Nou, dat is toch een billijke eis. Er is gewoon niks mis mee. En er waren er nog meer eisen. Ze wilden het pachtrecht dat ze weer wild konden schieten in de bossen. Dat was ook verboden toen al. Dan praat ik over de 15e en de 16e eeuw. En er waren nog meer dingen en er werd niet naar geluisterd. En ze dachten dat Luther hen wel zou steunen in die strijd. Nou, Luther heeft dat afgewezen. Daar is Luther echt in gestruikeld. Hè, dat hij de zijde van de overheid koos. Want hij was bang voor een totale revolutie. Nou, daar kan je bang voor zijn. Daar kan je bang voor zijn. En hij heeft die boeren ook wel gewaarschuwd dat ze niet de wapenen op moesten heffen. Want Luther zag in dat gebruik van het geweld, nee, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Maar Luther was eigenlijk wettisch bang en hij droeg de overheid op om grof geweld te gebruiken tegen die opstandige boeren. Nou, daar is Luther verkeerd in geweest. Hij had veel meer moeten bemiddelen. En het geweld wat de toenmalige overheid gebruikte tegen de boeren, dat was buitenproportioneel. Er werden er zoveel afgeslacht en gemarteld. Zelfs gemarteld. Nou, die boeren waren ook niet van de poes, want die werden steeds boedender. Dat kan je wel begrijpen. Dus dan escaleert dat. En dan zeggen ze, ja, die heb het gedaan of die heb het gedaan. En dan zei Luther, we mogen niet tegen de overheid strijden, want de overheid is een door God gegeven dienares en die draagt het zwaard niet te vergeefs. Hier maakte Luther een kapitale, een fundamentele fout. Want als een overheid haar onderdanen terroriseert, daar hoef je niet voor te gaan leggen hoor. Ik las pas nog zo'n discussie over vaccinaties op de Driestar georganiseerd door de Nederlandse Patiëntenvereniging. En daar was dominee Lohuis van de PKN aanwezig en die zegt, nou, toen werd hem gevraagd, nou als vaccinatie nou mandatory wordt, verplicht. Ja, hij zegt, dan zal ik maar daarom onderwerpen. Wat zeg je? Dan ben je de mensen meer gehoorzaam dan goden. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Daar komt geen spuit van de duivel in. Maar ze gaan zo weg. Ze gaan zo weg. Dat is de geest in onze dagen. Afval is dat. Ja, maar je moet de overheid toch gehoorzamen. Niet ten koste van Gods wil. Want Petrus zegt tegenover het Sanhedrin, wist gij niet dat wij goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen? En dat zullen we ook doen. Dus ze lieten hun monden niet binden om het evangelie van vrije genade te blijven verkondigen. Want ze mochten niet meer spreken in de naam van Christus. Maar Peter zegt, daar zullen we ons niet aan onderwerpen. Aan zulke soort vaccinatiespuiten. Nou. Dan zal ik je nog eens wat zeggen. Want dat blindelings de overheid, je ziet het aan de SGP. Ze werden verplicht om vrouwen op de lijst te zetten. Hè, die ook verkozen konden worden om dat ambt waar te nemen. Ze zijn de mensen meer gehoorzaam geweest dan goden. Ze hadden pertinent moeten weigeren. Ja, maar dan had de SGP afgelopen geweest. Dan had dat opgeheven worden. Nou, dat was de oplossing. Dan had het gouden kalf van de SGP teniet gedaan geworden. En dan had kerkelijk Nederland weer gezond kunnen worden. Maar nee, men blijft als Jerobeam de afgoden offeren.
Neemt de SGP weg en alle kerken storten in elkaar, want het is één grote afgoderij geworden. Want als je in de Tweede Kamer komt, dan moet je eerst een eed afleggen. En daar staat het koningshuis en goddeloze wetten worden boven Gods woord gesteld. Gods woord komt helemaal niet meer aan de orde. Kun je daar een eed voor afleggen? Ja, ze kunnen het in onze dagen. Maar God zal je verdoemen als je eigenlijk niet van die mijn eed bekeert. Daarom kan een waar christen niet deelnemen aan demonpolitiek. Kan absoluut niet. En als hij het wel doet, dan kom je erachter wat voor prijskaart je daaraan hangt. Want dan ben je de mensen meer gehoorzaam dan God. Dat is ook de SGP-politiek. En het gouden kalf van de Revo-kerk is de SGP. Daarom zitten alle SGP'ers en alle SGP-dominees verstrikt in de handelingen des leeftochts. Want ze dienen twee heren. God dienen en de demonpolitiek, dat is niks anders dan de duivel in de kaart spelen. En je ziet er de vruchtgevolgen van. SGP die is al in het vlees begonnen en in het fascisme geëindigd. We zijn wel zo ver in onze dagen van Gods woord afgevallen. Dat is met geen pen te beschrijven. En die dominees maar blijven preken. Ja, dat brengt natuurlijk geld in het laadje. En dan zeggen ze ook nog, de Heer zal voor me zorgen. En ze zijn er al voor zekerd dat ze tot de dood toe onderhouden worden. Met een tractement en een emerituskas. Daar is geen kunst aan om dat dan te zeggen. Maar er leeft geen ene dominee van de voorzienigheid Gods. Nou, uit de hand Gods. Nou, want ze vertrouwen God nog voor geen dubbeltje. Dat is de situatie in onze dagen. Maar die boerenopstand, om nog eens even daarop terug te komen in de dagen van Luther. Op het lest was Thomas Münster, die stond aan het hoofd. Nou, Thomas Münster, dat was een anabaptist. Dat was een duivel. Hij is ook onthoofd. Dat was een rechtvaardig vonnis, want Thomas Münster was zo'n danige geestdrijver. Die wilde het koninkrijk gods hier op aarde stichten. Een vleeselijk godsrijk. Luther heeft er geweldig tegen gestreden. Daar heeft hij zijn eigen geweldig als een krijgsknecht van Christus. Heeft hij daar tegengesteld. Die Thomas Münster. Ja, toen is het natuurlijk wel gruwelijk verkeerd gegaan. En die boeren die zijn natuurlijk allemaal afgeslacht. Omdat ze natuurlijk ook niet militair geoefend waren. Tegenover die legers van de overheid. Waren ze niet tegen opgewassen. En ze begonnen ook zodanig grof geweld te gebruiken. Dat er wel tegen opgetreden moest worden. Maar ik zou je toch één ding zeggen. Als een overheid zijn onderdanen terroriseert, wat in onze dagen duidelijk zichtbaar is, hè, met die stikstofleugens worden die boeren geterroriseerd. Ja? En ik kan daar nog veel meer bij halen. Hè, dat de huidige overheden hun bevolking terroriseren, hè, met die islamisering en noem allemaal maar op. Verplichte vaccinaties, hè, dat staat nou hoog aan de top. In de besprekingen. Dat is terroriseren. Maar weet je wat er toen gebeurde? Toen koningin Atalia het volk terroriseerde en al die koningskinderen uitmoordde. Dat de godvrezende priester Jojada die stond op en hij beval die koning Atalia uit haar ambt te ontzeggen en ter dood te brengen.
Daarover heeft Luther nooit nagedacht. Daar heeft hij nooit bij stilgestaan omdat hij wettisch bevreesd was voor een algehele revolutie. En er was wel reden voor, maar voor het buitenproportionele geweld van de overheid, daar was geen reden voor. Want die boeren zijn ook als dieren afgeslacht. En door de overspannen uitspraken van Luther, ook tijdens die boerenoorlog, is misbruik gemaakt door de overheid. Dat kun je ook, dat zien we ook bij de uitspraak van Luther ten aanzien van de Joden. Die in hun onbekeerdheid en in de verwerping van Christus volharden, die moesten volgens Luther allemaal in een concentratiekamp. Dat greep Hitler ter hand om al die Joden te vervolgen. Maar zo had Luther het niet bedoeld, hè, maar ondertussen. En er waren terecht verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog tegen het geweld van het nazi-regime. En dat is terecht. Hè, de Hugenoten, dat was dan wel een godsdienststrijd. Die hebben tot de laatste kogel gevochten. Ook de Schotse geloofshelden.
En dat hoor je natuurlijk nog in dominee preken. Ja, want het is allemaal een slaafse onderwerping aan de overheid. Maar zo is het niet. Dat leert Gods woord absoluut nergens. Nee, geen revolutie. Absoluut niet. Maar dat betekent natuurlijk niet dat een christen het recht van zelfverdediging niet meer heeft. Laat je eigen dat nooit wijsmaken. Laat je eigen dat nooit wijsmaken. Als hij als een slaaf zal leggen voor alle spuiten en alle geweld die de overheid aanwendt, dan ben je niet bekend, Gods volk. Laat de duivel niet meer over zich heersen. Nou, nou. Kijk, als dat met zo'n geweld gepaard gaat, dat kan. He, dat Gods volk zodanig vervolgd en verdrukt wordt. Met een bloedig zwaard. Maar ze gaan niet bij voorbaat liggen, hoor. Nou, als hij dat leert, dat is valse verdraagzaamheid. Dat is echt duivels. In duivels bedrog. Paulus die ging ook maar zomaar niet liggen toen de hoge priester beval hem op zijn mond te slaan. Hij zegt, wat? God zal u slaan, gij gewitte wand. Hij wist natuurlijk niet dat het de hoge priester was. Maar die bestraffing was wel op zijn plek. Paulus werd bijvoorbeeld in de arena voor de leeuwen gegooid. Is hij toen zomaar plat op de grond gaan leggen? Nee, hij heeft tegen die leeuwen gevochten en hij heeft overwonnen. Net als Simson. Wat is dat nou, dat leger, die hele priesterschaar in onze dagen? Weet je wat die leren? Fatalisme! Maar fatalisme, dat is een onderdeel van de theologie van de duivel. Die boeren, die mogen geen geweld gebruiken. En als dat gebeurt, dan draagt de overheid het zwaard niet te vergeefs. Maar de overheid is ook niet gerechtig om buitenproportioneel geweld te gebruiken. En dat wordt wel vaak gedaan. Als je wist van de police brutality in de Verenigde Staten en overal in die westerse landen. Nou, dat loopt de spuigaten uit. Hè, dat vrouwen in verwachting worden uit de auto getrokken en getaserd. Nou, ik zou daar de doodstraf op zetten. Die politie die ging voor mij voor het blok. Want dat is buitenproportioneel geweld. En dat wordt, nou ja, wereldwijd zodanig bedreven. Het wordt allemaal goed gepraat. Die Baudet die heeft een toespraak gehouden over Syrië. Dat daar nou eens vrede gesticht moet worden. En al dat Westen maar hun bommen werpen. Van der Staaij geeft er ook zijn toestemming aan. Libië plat gebombardeerd. Het was een welvarend land onder Gaddafi. De burgers hadden het goed. En het is nou ene complete terroristische chaos. En van der Staaij twitterde een historische dag. Toen Gaddafi in koele bloeden werd vermoord. En die criminelen, die hebben een open deur, die mogen doen wat ze willen. Ik heb geschreven, er is het hoogste tijd dat er een Nuremberg 2 wordt opgericht. Dan praten ze over Gaddafi, man blijft bij je eigen land. Met 40.000-50.000 abortussen per jaar. Wat een onbeschoftheid in onze dagen. Een brutaliteit, dus een opstand tegen God. Er is van die verhouding, mijn zoon, mijn geliefde zoon. Geen enkele dominee kent het. Want ze willen volgelingen. Nou, Timotheus was een volgeling van Paulus. Timotheus was een volgeling van Christus. Christus was in het midden. En die band breekt nooit meer. Nee, absoluut niet. Want ik heb je door het evangelie geteeld. Hè? Dus je moet de verhoudingen goed verstaan. Die dominee W. Vis, ik heb het vorige keer heb ik dat opgelezen. Ja, hij zegt, de SGP is het mes op de keel. Dan gaan ze heel slachtofferlijk doen. De SGP is het mes op de keel gezet met dat vrouwenbesluit. Dat is helemaal niet waar. Je had moeten weigeren. En de refoscholen, zegt die W. Visser. Want dat is ook een bedrieger van A tot Z. Het zijn allemaal bedriegers. Want ze passen er eigenlijk als chameleons overal aan. Overal aan. Ten koste van Gods woord. Ja, want ik heb het nog steeds over valse verdraagzaamheid. En het tegenover geloofsverdraagzaamheid. We worden verplicht om homolessen, Plasterk is met open deur ontvangen. Hij zegt, ik had oorlog verwacht. Nou, hij zegt, ging van een laie dakkie. Wat sta je dan te liegen en te bedriegen, wij vissen? Leugenaars zijn het. Ja, daar heb je de revervolk, daar heb je om gevraagd. Want je krijgt predikanten naar je kwaliteiten. En nou klagen steen en been en het is allemaal theorie. Want ze zijn er helemaal niet tegen. Ze zijn er helemaal niet tegen. He, je eigen, net zoals koning Abia, je rechtse beentje voorzetten. En uiteindelijk loop je met de afgoden mee. Nou, daar kon koning Asa niet. Daar kon David niet. Nou, nee. God moet geëerd worden. En als hij gezondigd had, dan riep hij uit, laat mij toch in de handen des Heren vallen. Want David wist wel, en die godvrezende koningen wisten wel, dat de barmhartigheid der goddeloze vreed is. En nou dansen ze allemaal met die illuminatie, machten en krachten mee. Die dokter Huigen die zegt, Ik heb groot respect voor de bisschop van Rome. Wat ben je dan voor een duivel? Hij wordt helemaal niet tegengesproken. Het is nou een columnist van het RD. Heel dat RD-complex, dat bolwerk, dat staat in dienst van de illuminatie. En als je daar nou nog niet achter bent, dan ben je nog dooier als dood. Dan ben je nog dooier als dood. Maar dat ziet een klein kind in de genade nog wel. Die Greta Thunberg, dat is gewoon Greta Soros Thunberg. Als je dat niet ziet, die dingen, nou, dan ben je wel zo blind. Nog blinder als de wereld, want de kinderen der duisternis, die zijn voorzichtiger, opmerkzamer in hun geslacht dan de kinderen des lichts. Dat is er in onze dagen. Er is geen dominee die nog een streep ligt. Ja, als het om hun eigen eer gaat en om hun eigen hachie. Maar als het om de ere gods gaat, dan hoor je niemand. Dan is er niemand thuis. Dus als hij nog die preken kan publiceren van die huige dominees, dan ben je een trol. Dan ben je een afgodendienaar. Daartoe roept de Heer trouwens nooit op, hoor. Om hem met de werken van anderen te pronken. Maar dan word je toch beroerd. En wie zegt gij dat ik ben? Dat is weg in onze dagen. Ja, zie nou, in Google is Calvijn antiek. Dan kom je miljoenen websites tegen, om het zo maar eens even te zeggen. Calvijn dit, Calvijn dat. En er wordt ook mee gespot. Ik moet er wel eens om lachen dat, hè, dat er ook bij zijn wereldlingen die zeggen, ja, Calvijn die wordt toch zo geprezen? En zeg maar, volgens mij was dat toch maar een man die ja, weerzinwekkend en in zijn vrije tijd zat hij een beetje ketters te verbranden. Zo wordt er over gesproken. Nou, Calvijn heeft de strijd wetten gestreden. Calvijn en Christus, dan vind je van Christus bijna niks. Calvijn, Calvijn, Calvijn. Dat is de afgoderij in onze dagen. De dominees hebben zelf geen licht meer en dan gaan ze allemaal Calvijn citeren. Wat een afgoderij, wat een schijngodsdienst is dat. Heb je zelf niks meer te vertellen. Boeken vullen met wat anderen zeggen. Vrees. Nou, Timotheus had het van God geleerd. Titus had het van God geleerd. Middels door de bediening van Paulus. Want het geloof is door het gehoor, door het woord God, door de prediking. Dat gaat nooit buiten de prediking om, hoor. Als je dat denkt, hè, dan ben je ook een trol. Er zijn wel trollen in onze dagen. Heel rechtzinnig, koning Abia, heb je het voorbeeld. Heel rechtzinnig. En hij behaalde ook de overwinning. Ja, lees het maar na, koning Abia tegen Jerobeam. Want de Heere wilde met Jerobeam afrekenen. En daar gebruikte hij koning Abia voor. En koning Abia hield eerst op die berg een toespraak. Nou, dat was ook nog allemaal waar. Want Juda had in die zin de Heere nog niet verlaten. Maar koning Abia, zijn hart was niet recht voor God. Nee, hij behaalde wel de overwinning. Maar dat was niet de geestelijke overwinning in Christus. Nee, nee. Nee, nee. Hier wordt gesproken over de krijgsdienst onder de banier van koning Jezus. Nou, dat is in die zin weg in onze dagen. In de kerken kan je dat niet meer vinden. Want ze strijden allemaal onder de banier van de gereformeerde gemeente. De banier van de oud-gereformeerde. De banier van de Melanenkerk. De banier van de christelijk gereformeerde. Dus allemaal soft. Ja, de professor Baas. Denk maar eens goed na over wat je gezegd hebt. We zijn te soft geworden in onze dagen. Maar je bent altijd soft geweest, want dat heeft de afscheiding teweeg gebracht. Sectarisch. Daarvoor ben ik niet geroepen, hoor. Om in een bepaald kerkie te spelen. Daar ben ik niet voor geroepen. Dat is niet mijn roeping. Ik ben ook niet geroepen om kerken te stichten. Nou, dat is niet van God. Predik het woord aan alle creaturen. Dat is de roeping. En daar zal de Heer zijn kerk wel vergaderen. Die oude vriend op Urk was hier in de geest aanwezig toen die avondmaal werd gevierd. Kijk, dan werkt de Heer zulke dingen. Dat zegt Paulus ook. Ik ben wel lichamelijk afwezig, maar met de geest ben ik bij u. Hè? Daar hoef je elkaar niet altijd voor te zien. Nou, het is in onze dagen wel eenzaam, dat moet je wel zeggen. Ja, en dan hoor ik die vrome stemmen eenzaam en met God gemeenzaam. Nou, dikwijls ook niet. Dikwijls ook niet. Nee. Je moet nou echt niet denken dat wij dat in onze zakken hebben. Ja, als de Heer Jezus weer eens langskomt. Zoals bij de Emmausgangers. En die dwongen hem om in te gaan, want dat was nabij de avond. Dat bedoelden ze mee. We zijn op ons laatste. Nog één stap. En toen ging die in. Zo werkt de Heer altijd. Bij je laatste stap, als nou de wegen ophouden, als het nou niet meer kan. De godsdienst heeft tassen vol beloftes. En als je nou die praktijk na gaat, dan vloekt alles er tegen. Als je nou die dominees na gaat staan, ze hand in hand, hè, met de meisjes met lange broeken. En ze staan daar de heiligste dingen te verkondigen. Het is allemaal een gevloek in de oren van de Heere Zeeboot. Daar kan Gods volk niet boven uitkomen. Maar ze kunnen daar niet meer leven. En als je daarmee kan leven, ben je niet bekeerd. Nou, absoluut niet. Nou, als je maar kan zwijgen over de roepende zonde van land en volk, dan ben je diener van de duivel. En als je iets wat Lohuis zegt, ja, maar nee, als de verplichte inentingen, dan ga ik ervoor liggen. Dat ligt Gods woord nergens. Nou, nou. David, een krijgsman, die had gezegd over mijn lijk. Dat zal niet gebeuren. Die hebben gestreden. Ten bloede toe. Tegen de zonde. Tegen de Filistijnen. Tegen alle vijanden van het volk Israël. Die hebben gestreden. Die wisten hun plaats. Die hebben in de bressen gestaan. Hier Paulus. Gij dan mijn zoon. Wordt gesterkt in de genade die in Christus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen. Nou, die hebt de Heer ook nu nog, maar je vindt ze niet meer in de kerk hoor. Want dan moet je altijd water in de wijn doen. Als jij je binnen de kerkmuren, de huidige kerkmuren begeeft, moet je altijd water in de wijn doen. Het is allemaal kerkpolitiek geworden. Wat een verraad! Alles moet aangepast worden. Want die mens moet gestreeld worden. En Gods eer mag vertrapt worden. Dat is de kerk van vandaag hoor. 100%. Maar Timotheus moest leren, rector zijn, over getrouwe mensen wel het bekwaam zullen zijn. Want die bekwaamheid, dat is een gave Gods. Die krijg je niet door een of andere cursus of studie. Nou. Dan leer je wat vaardigheden. Maar bekwaamheid is een heel ander ding. Onze bekwaamheid is uit God, zegt Paulus. Bekwaam om ook anderen te leren. En dat triggert vele trollen in onze dagen. Die gaan ook allemaal websites bouwen en leren knopen ontbinden. Al die Kleiniaanse kijkkasten. Het zijn allemaal duivels kijkkasten. Ik ben wel eens in de Efteling geweest en dan heb je zo'n grot. Dat heb ik mijn kinderen ook al over gehoord. Dan gingen dan de christelijke school. Nou, vroeger was het nog zo erg niet, maar je hoort dat niet. Hè? Maar dan gingen ze door zo'n spookgrot. Hè? Waar alle duivels en geluiden en geraamtes. Daar zijn nou die trollen mee bezig. Dat wordt allemaal vroom verpakt, heel vroom wordt het verpakt. Maar als je ze tegenkomt met het woord, kunnen ze daar niet meer op antwoorden. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Gods woord krijg je nooit omver. Dat is Thomas Münster ook niet gelukt hoor, die Anabaptist. En de tegenwoordige Anabaptisten, die laten zich niet overdopen, die leggen dat andere op. Kun je zien hoe wettisch goddeloze bezig zijn. Maar er hangt een prijskaartje aan. Dan ben je bezig als Absalom. Want dan heb je de strijd tegen de eeuwige Zoon van God. Want Christus heeft wel degelijk de kinderdoop geleerd. Maar in onze dagen wordt Gods woord biblicistisch gelezen. De gelovige mens staat centraal. Maar God zou je verbranden. Ja, dat gaat hij echt doen. Dat staat duidelijk in Gods woord. Alle werken des vlees zullen verbrand worden. Maar het werk Gods... Kijk, dat zegt Paul, als hij nou hout, hooi en stoppelen bouwt op dat fundament, dat zal verbranden, zegt hij. Dat wordt niet in een museum gezet of in een pakhuis of... Nee, gaat God verbranden, echt waar. Dus als je denkt dat je nog een beetje mensen kan intimideren met al die valse leringen in onze dagen. Nou, binnen de kerken is het ook allemaal afval, afval, afval. Er zijn geen getrouwe mensen meer. Ik heb van mijn jeugd ervan gezien dat ze ouderlingen die worden verkiezen nadat ze eruit zien. Knap hoofd en een goede positie. Dat is de trend. Dat is de trend. Van God geleerde ouderlingen heb je niet meer. Nou, absoluut niet. Want dan zou je niet in die kerken kunnen blijven. Dan zou je je vrijmaken, het stof van je voeten schudden. En dan zou je onder het kruis komen. Laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats. Het wordt allemaal genegeerd in onze dagen. Het helpt toch niet, hoor. Het helpt absoluut niks. Nee, Timotheus moest verdrukkingen lijden. Leidt verdrukking. Geen dominee weet wat het is. Ja, een ziek been en een ziek bed, maar dat wordt hier niet met verdrukkingen bedoeld, hoor. Nou, absoluut niet. Dan word je bloedig vervolgd om Christus wil. Het is in onze dagen, net als in de dagen van de Waldenzen, Die moesten zich verschuilen in grotten en holen. Dat is in onze dagen. En als je daar niks van weet, dan behoor je niet tot het leger van Christus.
Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgskrijgt van Jezus Christus. Er komt de dienst aan de orde. Wat is dat voor een dienst, Paulus? Waarin je nou Timotheus onderwijst. Nou, hij zegt, niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Dat is eigenlijk de kerntekst van de prediking, vers 4. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Neemt Paulus een beeld uit militaire dienst. Soldaten die staan onder een banier, die staan onder een krijgsorde. Discipline onder een krijgsorde, het dienstreglement. En als ze dan geroepen worden ten strijde te trekken, dan kunnen ze zich niet met andere beroepen bemoeien. Niet met handelingen des leeftochts. Dus als je nou als soldaat dient onder een bepaalde vlag. Ik heb zelf in dienst gezeten, ik weet wat het is. Ik zat bij de 11 Patie, de Panzer Anti-Tank Compagnie. Je kon daar niet een bijbaantje als schilder. Nee, kon niet, want je was daar 24 uur per dag was hij in dienst van het leger. En dat wordt hier gezegd, niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Wat betekent dat? Je zou zeggen dat Paulus zijn eigen regels heeft overtreden, want hij maakte toch ook tenten bij Aquila en Priscilla, voor zijn levensonderhoud. Nee. Dat was een momentopname. Dus dat betekent dat het in onze dagen allemaal vacuüm verpakt is. Want die dominees die steken nooit een hand uit om de tuin te spitten. Dat betekent handelingen des leeftochts. Dat betekent dat je aan God niet genoeg hebt. Dus dat betekent, nou moet ik het goed uitleggen hoor. Want dit gaat over de scherpte van het zwaard van Gods woord. Handelingen des leeftochts. En je staat in dienst van het koninkrijk van Christus. Dus dat betekent, Timotheus is geroepen in die dienst. Dat is één. Hij is geroepen in die dienst van God. Want dat hebben we onlangs nog gezien, als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, dat heb God voor mij bestemd, zal ik gans recht richten. Dat hoort altijd bij elkaar. Het bestemde ambt ontvangen en gans recht richten. Dan kan je niet meer sjoemel in de marge, dan kan je niet meer etaleren met allerlei oudvaders en papegaaien en de papegaai spelen. Dat ken je hoor, dat kan absoluut niet. Daar geeft de Heer geen ruimte voor. Want als je dat wel kent, dan zit je in die handelingen des leeftochts. Dan zit je in zaken waartoe God niet roept. En als je daar je eigen toch je vieze vingers tussen steekt. En je bent niet geroepen. Daar hangt dan ook dat prijskaartje aan. Denk er goed om. Want de Heer zegt in het Oude Testament zoveel keren. Dat er zoveel valse predikers zijn, valse profeten. Hij zegt maar ik heb ze niet geroepen. Dus de Heer maakt er geen gebruik van. Je kent internetwebsites oprichten en bouwen. Dat je klapt, maar God maakt er geen gebruik van. Nee. Ja, maar ik heb wel eens een getuigenis gehoord. Ja, dat is allemaal menselijke beoordeling. Menselijke beoordeling. Het woord Gods is niet gebonden. Maar je moet goed rekenen wat hier bedoeld wordt. Verdrukkingen lijden als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En dan sta je in dienst en onder gezag, onder het koninklijk gezag van Christus. Dan gaat hij je uitzenden, bekwaam maken. Daar hebben we het al even over gehad. Bekwaam, wat is dat? Bekwaam maken. Welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren? Ja, dat is eigenlijk niet uit te leggen. Die bekwaamheid des Heilige Geestes. Als je daar menselijk over gaat oordelen, dan ben je technisch bezig. Dan ga je naar kwaliteiten kijken en noem maar op. En of het een kloppende reden is. Nou, Paulus zegt, mijn reden is verachtelijk. Als je daar naar luistert, als je daar technisch naar luistert, dan zou je er ook geen enkele vrucht van uit ontvangen. Maar het is in de kracht van de Heilige Geest. Kijk, dat is die bekwaamheid. Dat is niet zeg maar de gave hebben om een reden te houden. Het heeft er absoluut niks mee te maken. Nou, want de ware prediking voor een technisch luisterend mens, die hoort dan hard op de taak. Dan zeg ik, nou, ik kan er geen touw aan vastknopen. Kijk, dan zit je technisch te luisteren. Maar als je nou met geestelijke oren mag luisteren, dan ondervind je daar
de geestelijke bediening in. Dan ondervind je daar de geestelijke verhoudingen in. Naar de mate des geloofs. Naar de mate des geloofs. Want Paulus zegt terecht in de Galaten. Hij zegt, ben ik u dan een vijand geworden? U de waarheid zeggende. Want dan wordt die waarheid dan aangescherpt. Ja, dan hoor je dan die beschuldigingen van een klinkend metaal en een luidende schel. We leven in een tijd. Al die schijnchristenen die zijn bij het minste en geringste beledigd. Ook de dominee, zo schrijf ze maar eens een eerlijk briefje. En ze zijn beledigd, dan springt er gelijk een ander uit. Het is ongekend wat er in onze dagen gaande is. Dat was in mijn jonge tijd niet hoor. Dat moet ik je echt zeggen. Niet in die mate, laat ik het zo zeggen. Dat is altijd geweest, natuurlijk. Dat heb ik van die boerenopstand gezegd. He, er is niks nieuws onder de zon. Maar de boerenopstand van in onze dagen kan je niet helemaal vergelijken met de boerenopstand van toen. Want nou komen de boeren in opstand omdat ze bedrogen worden. Dat is stikstofbeleid. Dat heeft allemaal met die klimaatwaanzin te maken. Dat is allemaal waanzin. Weet je wat daar de bedoeling van is? Mensen de geld uit de zakken kloppen. Ja, en helemaal zodanig slaaf maken. Want die nieuwe wereldorde, daar heeft Mark Rutte daar onder onlangs. We gaan, dat kwam er wel allemaal uit. Ik heb het al gepubliceerd, dus je moet het maar lezen. Dan zegt hij dat allemaal letterlijk. En het hele refeldom wordt zo stom gehouden, want het is het stomste volk ter wereld. Ik ben bij de Himba's geweest, die hebben nog geen school gehad. Die zijn 100 keer slimmer in de natuur als binnen het refeldom. Nou, je komt geen normaal mens meer tegen. Niet één. Ze kunnen niet meer normaal denken, ze zijn allemaal geïndoctrineerd en gehersenspoeld. Net als in de dagen van Simon de Tovenaar. Maar dat doe je wel voor je eigen rekening. Denk er goed om. Want je kunt niet zeggen, net zoals die man uit Bussy. Ja, mijn land is me 60 jaar bedrogen. Nou, Gods woord was er. Maar je hebt niet naar Gods woord willen luisteren. Dat is er aan de hand in onze dagen. Calvin, Luther, noem maar op. Nee, Gods woord. Ja, maar ik heb een uitlegger nodig. Nou, begeef jij je dan in de voetstappen der schapen. Want die uitleggers, die vier smeden, houdt God altijd. Hij houdt altijd zijn Elia's en zijn Elisa's. Nou, dat zijn er niet veel. Op de huidige wereldbevolking van 8 miljard. Hè, dat is niks, zouden we zeggen. Nou, God komt er niet aan tekort. Nee. En Paulus heeft het niet tegenover een schoolstudenten. Nee. Er zaten er maar 2 of 3 op. Timotheus, Titus en nog een paar. En wat hield dan die dienst, die krijgen in? Net zoals soldaten in het leger. Die moeten onder die banier strijden en ze moeten zich nergens anders mee bemoeien. Ho, 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 ho. Nou ga ik het verder uitleggen. Nou ga ik het breder uitleggen. Soldaten zijn niet alleen geroepen om het zwaard te trekken, om de pistool te trekken, om de karabijn te trekken. Als ze in oog en oog staan met de vijand. Nee. Ze moeten ook spioneren. Ze moeten ook de krachten en de strategie van de vijand kennen. Dus dat is één. Hè? Dus het is niet alleen vechten, hè? Zoals zo wordt het wel verstaan. Maar nee, nee. Er zijn zoveel taken die er allemaal bij komen. Als ze op de kazerne zijn, moeten ze de wapens gaan onderhouden, smeren, uit elkaar halen, schoonmaken, smeren. En de schoenen en de uitrusting. Allemaal onderhoud, dat hoort er ook allemaal bij. He, dus het is niet zoals Dominic Kort zegt, ja, al die beslommeringen. En dan wil hij dan zeg maar degene die de vinger bij de zonde leggen bij zijn kerkverband en bij zijn bediening. Al die beslommeringen, daar kan ik me eigenlijk allemaal niet mee bemoeien. Hij laat al die oud-gereformeerden op internet zoeken. En hij bemoeit zich eigenlijk niet mee, want hij wil niks met internet. Dus Kort is een soldaat die niet spioneert bij de vijand wat de strategie is. Dan ben je geen knecht van God hoor, dat kan ik je wel vertellen. Want waarom moet je spioneren bij de vijand? Om erachter te komen welke wapens je gebruiken moet. Ja, want kijk, als je natuurlijk zeg maar, met karabijns ten strijde gaat en die vijand die hebt kanonnen, dan kun je het toch wel uitrekenen. Hè? Als je nou ten strijde gaat, dan moet je eerst de kosten overrekenen. Ja, dan moet je, als er 30.000 vijanden zijn en je bent met 10.000, dan moet je toch eerst de kosten overrekenen. Kan ik dat wel aan? Ja, dat is dan in natuurlijke betekenis, want als koning Abia ten strijde trekt, dan heeft hij met 400.000 soldaten. En Jerobeam, die heeft er 800.000. Maar hij was door de profeten zo onderwezen dat hij de overwinning zou halen. Dus hij kon op die berg zeggen, God is met ons. En Jerobeam, het zal je niet gelukken. En toen bedacht Jerobeam nog een list. Hij zond een onderdeel soldaten in de achterlagen, opdat hij ze ook in de rug zou aanvallen. En toen begon het volk, toen begonnen die soldaten van Juda een alarmgeschrei tot de Heere uit te zenden. En toen wendde de Heere dat ze toch al die soldaten van Israël, van die 10 stammen, mochten verslaan. Die 400.000 tegen die 800.000. Ja, als het maar door het geloof is. He? Gideon met 300 man moest hij dat miljoenenleger van die Midianieten verslaan. Hij behaalde de overwinning. Ja, dat had de Heere gezegd. Jonathan ging met zijn wapendragertje op naar het Filistijnse leger. Ja, want één man met God is de meerderheid. Ken je dat uit je eigen leven? Vertel er eens wat van. Kom hier op de preekstoel en vertel er eens wat van. Dat wil ik graag horen. Want zo werkt de Heere altijd. God ziet niet op de aantallen. De SGP moet verkiezing houden. Zo werkt God niet. Dat is allemaal afgoderij. En dominees die SGP-tijdredes houden, dat zijn trawanten van de duivel. Want die zitten punt 1 zakken te vullen, want dan krijgen ze ook weer €300. He? Tijdreden houden voor een politieke partij, ben je wel in je hersens geslagen. God bedient zich niet van politiek. God is geen politieke God. Kolbrugge heeft het terecht gezet van Groen. Hij heeft van God een partijgod gemaakt. Nou, het is in onze dagen nog 1000 keer erger. Want Groen van Prinster was nog enigszins een staatsman. Maar ook helemaal vleeselijk te werk gegaan met je AR-partij, met je antirevolutionaire. God regeert! Daar hoef je geen partij voor op te richten. Nee. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg heeft aangenomen. Dus als hij dan een opdracht krijgt, als hij dan een bevel krijgt, Jonah krijgt een bevel om naar Nineveh te gaan. En nou, dat deed hij niet om, zeg maar, bij te verdienen. Hij nam de surfplank naar Tarsis. Om het zo maar eens te zeggen, hoe is dat afgelopen? Een knecht van, echte knecht van God. Hij ging onder die benier vandaan. Is het hem gelukt? Nee, het is hem niet gelukt. De Heer heeft hem teruggebracht. En op het strand uitgebraakt. Die vis die braakte Jona uit op Gods bevel. En toen ging hij weer onder die benier. De Heer weet je wel terecht te brengen. Hoor. De Heer heeft me te spreken. En het is hem. De gebiedend staat er. Maar hier wordt het toch als een leeronderwijzing, is dat opgetekend. Leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Want als je in onder zijn benier strijdt, dan leid je verdrukkingen. Dat is een onmogelijke weg. En als je geen verdrukkingen leidt, dan loop je de kantjes er vanaf. Ik heb het wel gezien toen ik in het leger zat. Toen had je die cateringgroepen. Die cateringgroepen die moesten al die onderdelen die in het veld aan het oefenen waren, van voedsel voorzien. De catering. Nou, die soldaten, het Rode Kruis bijvoorbeeld, want als er nu een echte oorlog is, hebben die Rode Kruissoldaten niks te doen. Ze hebben gewoon niks te doen. Ja, een beetje poetsen, een beetje verven. Ik heb dat allemaal wel gezien. Ja, dan denk ik, ja. Maar wie zijn nou die frontsoldaten? Wie zijn nou echt die soldaten die verdrukkingen leiden? Nou, die worden erop uitgezonden. Die staan dikwijls in het spervuur. En die moeten die onderwezen zijn in die strategieën, in die strijdstrategieën en die tactieken. Want je kan maar zo niet, zeg maar, in het zand gaan staan en die vijand met open vizier tegemoet, want die hebben ook wapens. Dan moet je toch slimmer, ja slimmer, nou het zit in het koninkrijk der hemelen niet in slimheid, wel in de, ja het geloof is ook slim. Het geloof dat is een machtige uitvinder, het geloof, het ware geloof. Er is wel eens gezegd, als je nou een neger in het zand zet in de woestijn, dan zit hij er over 10 jaar nog, om het zo maar eens te zeggen. Maar als je nou een Nederlander in het zand zet, dan kom je over een jaar en dan staat er een huis. Kijk, dat is nou het verschil. Ik zeg niet dat die Nederlanders nou zo slim zijn, zeker in onze dagen niet meer. No. Er is geen geuzenbloed meer in onze dagen. Je wordt er ziek van, ik word er echt beroerd van. Ik durf niks meer te zeggen. Politieke partij. En ze dansen met de illuminatie mee. Ik heb er nou eens weer eens een paar artikelen over
gepubliceerd. Je moet dat maar aandachtig lezen. Niet omdat ik dat gepubliceerd heb. Maar dat is er aan de hand in onze dagen. Met die misinformatie, met die de-informatie, met die indoctrinatie. Want het gaat naar een nieuwe wereldorde, dat is in Gods woord zelfs voorzegd. En dat wordt door die blinde refo's wordt het allemaal weggezet als een complottheorie. Nou, je komt erachter, je komt er vanzelf achter. Maar dan is het te laat, dan is het te laat. Als je eigen naam laat leiden door die duivels zoals dokter Huigen en het RD, dat gaat met een sneltreinvaart over de brede weg des verderfs. Daar is echt niks van God bij, hoor. Oh, absoluut niet. Bij die SGP en het RD, daar is niks van God bij. Nou, en dan staat hij van Vlastuin weer te paraderen in het RD. Hè? En dan staat er zo'n vrouw met een lange broek bij. Daar wordt niks van gezegd. Nou, mag een dienknecht baseren zich daar niet tussen vrouwen begeven met lange broeken? Ja, Gods woord preken. En als ze zich niet bekeren, het oordeel aan zeggen. Maar dat wordt niet meer gedaan. Houd er toch over op, mensen. Houd er toch over op. En dan moet hij zijn bekering met allerlei schemaatjes tekenen. Nou, lees het maar, lees het maar. Dat is niet de waarachtige bekering. Nee, de Heer doodt en maakt levend. Hij doet er hellendalen, nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Als hij daar niks van weet te vertellen, uit welke grote nood en dood God je gered hebt, dan ben je niet bekeerd. Nou, wat zit hem hier in de mate daarvan? Want er zijn ook vele kinderen Gods. Die zijn zwak gerechtvaardigd, wel volkomen gerechtvaardigd. Nou, ik heb ook maar een zwak geloof. Als ik daar niet in bevestigd zou worden, dan zou ik voor eeuwig omkomen. De Heer bevestigt op zijn kinderen in het allerheiligst geloof. Daarom wordt hier Timotheus onderwezen, om hem te bevestigen in dat allerheiligst geloof. Dat is absoluut noodzakelijk. We hebben het bij de preek van de voetenwassing en de nabetrachting. Dat is absoluut noodzakelijk. Al draag je niet de vruchten des geloofs, ben je niet bekeerd. Nou. En die ga je van jezelf niet zien, nee, maar je wordt er wel in bevestigd, steeds in bevestigd. Timotheus wordt erin bevestigd. En waarin in de dienst, in de krijg des Heren, daar is een verdrukking aan verbonden en je mag je eigen niet mengen, ingewikkeld worden in de handelingen des leeftochts. Dus, laat ik het eens zo zeggen, als je dan onder de krijgsbanier van Christus geroepen bent en je wordt lid van een politieke partij, dan bewijs je zelf dat je niet geroepen bent. Hoor je het? Want dat is ingewikkeld zijn in de handelingen des leeftochts. Al ga je eigenlijk met de politiek bemoeien, zoals Abraham Kuyper gedaan heeft, dat is een bewijs dat je nooit van God geroepen bent. In zijn krijg. Dat doet God niet via de politiek. Mensen, wat een bizarre afgoderij. Bizar gewoon. Ja, en als ik het woord bizar gebruik, dan ben je volgens de hoofdredacteur van het AD aan het criminaliseren. Nou, dan maar criminaliseren. Wat kan mij dat schelen wat voor een naam dat het geeft? Het is echt bizar in onze dagen. Zo is het nog nooit geweest. Ja, er is niks nieuws onder de zon. Dat heb ik u met die boerenopstand bewezen. Maar in onze dagen, de zonde wordt tot wet verheven. Als hij daar niet meer meedoet, Paulus zegt hier ook in dit hoofdstuk, dan word ik uitgemaakt voor een kwaaddoener. Ja, nou ja, dan maar een kwaaddoener. Maar dan is het een gezegende kwaaddoener. Dan leid je niet als een kwaaddoener, maar om Christus wil. Het zal toch blijken, hoor, dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze in de zonde verschijnen? En die goddelozen die nemen al die vrome woorden in de mond. Van Vlastuin ook. Hij heeft een rij met godslasterlijke leringen geleerd. En hij neemt ook, hij beroept zijn eigen ook op Christus. Dat doen ze allemaal, dat doet heel de wereld. Maar je moet wel onderscheid maken. Zeg niet gelijk een verbintenis. Beproef de geest of zij het God zijn. Dat komt bij Timotheus leiden. Dat komt bij Timotheus leiden. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Dus als je tot die krijg onder de brief van Christus geroepen bent, dan mag je nog niet een ander beroep waar je je geld mee verdient. Laat ik het zomaar eens zeggen, dat is zeg maar de eenvoudigste uitlegging daarvan. Dat wordt ermee bedoeld. Als Paulus tenten maakt, hij nam niks aan van de gemeente. Hij was wel gerechtigd om dat te doen. Want die appelvaart zal appelen eten. Oh ja, hier staat ook geschreven, wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en eet niet van de melk der kudde? Nou, zo is het ook in de dienst des Heren. Dan zal de Heer je onderhouden. Ja, dat is niet natuurlijk $100.000 in een jaar, het traktement van predikanten.
Kijk maar eens naar het leven van Warburton. Hè? Hij kon nog zijn sokken niet aan elkaar naaien omdat hij geen gaar had om die sokken te repareren. Zo arm had hij het. Maar hij was toch rijk in God. Ja. Dus als de Heer die bezoldiging, dat moet je aan God overlaten. Dat moet je aan de Heer overlaten. De Heer kan soms veel geven. Paulus zegt het ook. Ik weet rijkdom te hebben, armoede te lijden. Paulus kende het allemaal. Maar hij zette zijn hart er niet op. Op die rijkdom niet. Hij had het soms heel ruim. Maar hij had het ook soms heel... Dan kon hij niet in de natuurlijke zin op leven. En toch kwam hij niks tekort. Hè? Niemand die in de kruis dient. Dat heeft alles te maken met de beproevingen des geloofs. Je wordt altijd niet voor de leeuwen gegooid. Maar wel eens. Je hebt het altijd niet ruim in de natuur. Maar wel eens. Je leeft altijd niet... als een bedelaar, maar wel eens. Zo oefent de Heer zijn kerk. Hij redt ze er ook uit. Maar, want Paulus zegt, uit al die verdrukkingen heeft de Heer me gered. He, dus de Heer laat je er niet in. He, want komt rustig weinig, zegt de Heer tot zijn discipelen. Want de weg zou voor u te veel zijn. He, Elia die is zo moedeloos dat hij onder die neverbes struik gaat liggen. Dan zegt de Heer, neem nou mijn ziel maar van me, want... Die geverfd, die zebel, die zoekt mijn ziel. Ja. En dan was die van de raven onderhouden. Elia, die wist echt wat hij aan zijn God had. Maar je zou er, moedeloos is goddeloos, maar laat ik het eens zo zeggen, de Heer weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Als je maar aan ploegen op rotsen bent en je ziet nou nooit geen vrucht, nou ja, nooit. Ik werd er nog door gesterkt dat die oude vriend in Urk hier avondmaal mee heeft mogen vieren. Daar werd ik nog door versterkt. Toen hij die preek hoorde, was hij er met de geest bij. Nou, dat is nog eens wat. Hè? Waar hoor je dat nog in onze dagen? Hè, er gaan al die massas geverfde Izebels, hè, die gaan ook leren. Kijk maar in die pullenbladen, gezinsgids, de DGD. Meer en meer vrouwen gaan er theologie leren. Nou, als Paulus hier tot Timotheus zegt, betrouw dat aan getrouwe mensen. Hè, dan is dat ten eerste zijn dat mannen. Anthropos. Mannen. Dat zijn geen vrouwen. Ik wil dat de vrouw stil zij. En dat ze zich leren door de eigen man. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handel in de leeftocht. Dus dat betekent dat je ook je Heer trouw zweert. De Heer heb je aangenomen. Hij heeft je geroepen. Hij heeft je aangenomen. Hij heeft je bekwaam gemaakt. En dan word je uitgezonden onder zijn banier. En dan krijg je een levensspreuk mee, zijt getrouwd tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Want indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zou hij niet wettig heeft gestreden. Wat is dat wettig strijden? Daarvan zegt de Heer Jezus, wie volhardt tot het einde zal zalig worden. Als je niet volhardt tot het einde, heb je nooit wettig gestreden. Dan is het begin ook niet uit God geweest. Ik heb predikanten zien veranderen als kameleons. Vroeger konden ze de waarheid nog bevindelijk verklaren. Ik heb er ook wel eens de vruchten van mogen ondervinden, de bediening ervan. En nu zijn het antinomiaanse chameleons geworden. Nou, dan geloof ik niet dat er ooit een werk Gods in je leven geweest is. Daar geloof ik absoluut niks van. Nou, als je nou met de PKN, welke kerk ook, want de HK is zwart nog erger dan de PKN. Houd er toch over op, mensen. Als je daarin kan verkeren en je kan je eigen zonder vrijmaken, zonder het stof van je voeten. Je kan daar altijd maar. Ik geloof absoluut niet dat je dan van God geroepen bent. Dat leert mij Gods woord niet. Dat kan. Dat die huichelaars te zijn. Dat die valse leraars te zijn. Oh, daar spreekt Gods woord op elke bladzijde van. Maar dan geloof ik niet dat je van God geroepen bent. Daar geeft Gods woord geen enkele grond voor. Nee. Nee. Want... je mag niet ingewikkeld worden in de handelingen des leeftochts. Dat betekent dat je geen nagelschrap die vijand mag toegeven. Jeremia werd geboden, zijt niet verslagen voor een aangezicht. Want anders zal ik u doden. Dat staat. Lees Jeremia 1, Jeremia 15. En daarmee heeft de Heer me ook geroepen, zolang ik hier in het westen ben. En als ik naar de heidenen ga, dan heen onderwijst al de volk, ook die heidenen. Ja, ik moet er altijd nog maar aan beginnen. Ik zeg, Heer, wanneer begint het nou eigenlijk? Ik voel me zo dikwijls op die markt staan. Nog niet gehuurd. Ja.
Nou, dan ga je hem op die markt maar preken. Hè? Op de markt van vrije genade. O, alle gij dorstige, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs. Zonder geld, wijnen maar. Opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen. Hè? Dus geroepen, aangenomen heeft. Hè? In dienst moest hij eerst gekeurd worden. Voordat je in dienst gesteld werd. Ja, heb ik ook ondergaan. Ik vond het jammer dat ik goedgekeurd werd. Want ja, ik had er eigenlijk niet zo'n zin in. Ik had wel mijn opleiding eerst afgemaakt. Maar ja, ik beschouwde het eigenlijk als verloren tijd. Maar het is toch geen verloren tijd geweest.
Nee.
Vroeger werd er in de natuur gezet. Dan word je de dienstmakers een vent van je. Ja, en als je nou al die verwijfdheid ziet in onze dagen. Dan organiseert het RD een dag voor mannen om touwtje te springen. Nou, je bent van mij knettergek. Je bent van mij geen normaal human being meer als je daar aan deelneemt. Probeer het maar om eens een normaal gesprek te hebben met een refo. Het lukt je van geen kant. Nou, het land niet. Nou, je kan er ook niet meer tussen zaaien, want het is allemaal rots en aan de weg zaaien. Ze laten zich ook niet meer... Braakt u liever een braakland en zaai niet onder de doornen. Er is nog geen plaats. Maar de Heere maakt toch plaats. Dat heb ik ook ondervonden. Dat de Heere plaats maakt. Dat er wel gezaaid kan worden in een wel toebereide aarde. Maar dat is binnen het reifendom niet meer. Nou, absoluut niet. Je wordt bedrogen bij levende lijven. Valse leringen. Manipulatie. Sodomitische tuchtloosheid, denk erover dat dan Gods geest gaat vertrekken hoor, denk er goed over. Maar het wordt toch in ene, ja we zijn te soft geworden, zegt die professor uit de Christelijke Gereformeerde. Maar je bent altijd soft geweest, want anders zou je eigenlijk nooit af kunnen scheiden, dat is één. En ben je wel aangenomen tot de krijg? Vertel daar eens wat van, hoe hebt de Heer je geroepen? Er is geen ene predikant die het kan vertellen hoor, bij God vandaan. Ondervraag ze maar. En dan moet je dat toetsen aan dat bestemde ambt en dat gans recht richten. Nou, daar heb je het al. Die toets kan geen enkele predikant in onze dagen doorstaan, hier in het Westen. Nou, ze leiden dan ook niet. Ze bemoeien zich met de handelingen des leeftochts. Want dan zegt Kortwel, ja, dat doe ik niet. En dan noemt hij daar hele verkeerde gronden voor. He, want dan zit hij zeg maar 14 dagen later met zijn duimen in zijn vestzakje. He, bij die bijeenkomst van christenen voor Israël, mens houdt het toch over op. Dat zijn handelingen des leeftochts. Want ze bemoeien zich elke dag met handelingen des leeftochts. Want je roeping is om te strijden tegen de roepende zonde van land en volk, publiek. Maar dat wordt niet gedaan. Het is allemaal een muizengodsdienst in onze dagen. Dan strijd je dus ook niet wettig. En als je niet... recht richt, dus dat betekent je handhaaft de tucht. Dat betekent dat je door de liefde van Christus gedreven wordt, want tucht is liefde. Als je het zo niet verstaat, dan heb je nog nooit verstaan wat nou de twee sleutelen des hemelrijks zijn. Dan heb je dat nooit verstaan. En al die sodomitische tuchtloosheid in onze dagen, nou daar, dat is Absalom, daar hangt een prijskaartje aan. Dan zou je aan diezelfde boom, aan diezelfde galg van Haman komen te hangen. Daar zal God voor zorgen. Want dan ben je geen Mordechai, maar een Haman. Dan zit je altijd kuilen te graven voor Gods volk. Ik heb dat heel mijn leven al meegemaakt. Want ze haten degene die van God geleerd zijn, die de waarheid recht snijden, die worden gehaat. De bestraffende man in de poort, daar moet men niks meer van hebben in onze dagen. Wel vroom beleiden, we zijn te soft geworden, maar als dan Gods woord wordt aangelegd, nou dan zijn het net op hol geslagen buffels. Ik heb het belevende lijf van mij gemaakt. Houd er toch over op. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in. Kijk, het is niet alleen een waarschuwing, maar het is ook een uitdrukking die staat. Goed luister. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld. Dus als je tot die krijg bent aangenomen, geroepen, aangenomen, bekwaam gemaakt, geoefend, uitgezonden, dan word je in der eeuwigheid niet meer ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. In die zin dat je eigenlijk er geheel een overgeeft. Kijk, het vallen erin, dat staat hier buiten. Hier wordt bedoeld, dan, hè, niemand kan twee heren dienen, want hij zal de ene lief hebben en de andere haten, en ze kunnen het allemaal. Ze kunnen God dienen en de politieke mammon. God dienen en de SGP.
God dienen en het kalf, het gouden kalf, de SGP aanbidden. Daar hangt het prijskaart. Dan kom je aan de galf van Hamer. Want dat is een duivelse dienst. Daar is niks van God bij. Dat is allemaal tegen God en zijn gezalfde koning. Dus als je in de krijg onder de bedier van Christus strijdt, dat is een militaire strijd. Geestelijk militaire strijd. Onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Maar dan wordt er wettig gestreden onder die banier. En onder zijn bevel. Dan ga je dat ook allemaal zelf niet uitzoeken. Nee, want daar heeft de Heere, de leer van Christus kan niet veranderd worden. Die is vastgelegd. En dan ga je in die voetstappen. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond. En zo hij niet wettig heeft gestreden. Dus het moet naar het woord zijn. Het moet uit het woord opkomen. Die wapenen moeten bijbels zijn. En daar beslist de mens niet over, daar oordeelt de mens niet over, daar oordeelt Gods woord zelf over. En dat oordeel van Gods woord hebben wij te preken, dat behoort ook tot die strijd. Gods woord is toch zo vol waarheid. Hè? Het is een en al waarheid. Het vlees geworden woord getuigt er zelf van. Er staat geschreven. Als je daarvan afwijkt, van er staat geschreven, je gaat het allemaal zelf invullen. En je zegt, ik denk er zo over. Oh, ik ben die mensen bij honderden tegengekomen. Ik ben er anders over van denken. Ik heb ooit een jaar in Ede gezeten. En dan had ik zeg maar die Hans. Die Hans Molenaar heette die. En, ja, die jongen die had wel gaven om andere talen te leren. En dan kom ik hem in Amerika een keer tegen. En al die dochters in lange broeken. En ik zeg, Hans. Ja, hij zegt, ik ben er anders over van denken. Ik zeg, je zal ermee ter helle varen. Korter de bocht, hoor. Je moet altijd korter de bocht. Je moet daar mooi niet mee in discussie gaan. Ik zeg, als je dat volhoudt, jongen, je zal ermee ter helft houden. Maar God gaat niet anders denken omdat jij anders gaat denken. Nee. God blijft dezelfde. En de landman, als hij arbeid, moet eerst de vruchten genieten. Ja, gemeente, maar ik wil me eigenlijk toch in deze uren beperken. Het is al voorbij. Ik denk, we gaan nog een versje zingen, maar... Wat heb ik er nou eigenlijk over gezegd? Ik moet er nog aan beginnen. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handeling des leefdochters. Paulus die zegt dat op zo'n wijze dat dat geheel uitgesloten is. Daar is geen mogelijkheid. Die mogelijkheden die sluit Paulus. Want hij zegt het stellig. Wordt, die wordt niet ingewikkeld in de handeling des leefdochters. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handeling des leefdochters. Opdat hij die mogen behagen, nou, dan word je door de liefde van Christus gedreven om op te roepen de zonde van land en volk, kerk en staat, hè, want ze maken nog geen eens haar eigen huis op orde. Ze zijn allemaal een andere God gaan dienen. Hoe is het in de wereld mogelijk? Kan niet, hoor. Kan echt niet. Dan heb je nooit God gediend. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan blijf je de voetstappen van Christus drukken. Want hier staat, niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leefstads. Dus dat betekent ook, andere leringen leren. Dat is niet mogelijk. Dat wordt hier gezegd. Andere leren, dat is ook handelingen des leefstads. Dat wordt in natuurlijke zin voornamelijk bedoeld om andere heren te dienen. Maar als je een valse leer dient, dan dien je ook een andere heer. Die Roomse tweemensleer bijvoorbeeld. Daar wordt heel de kerk mee vergeven. Het is allemaal Rooms. Je kan hier God dienen en Rome. Dat is niet mogelijk. Dus die professor Dr. Huigen die zegt. Ik heb groot respect voor de bisschop van Rome. Dan vaar je met die bisschop voor eeuwig ter helle. Naar de eeuwige verdoemenis. Dat zal ik u zeggen in zere naam. Want dan sla je Christus mee in het aangezicht. Met die uitspraak. En dat wordt allemaal alles. Iedereen kan leren wat hij wil. Er is geen dominee stem die er tegenop komt. Je hoort niks meer. Ben je dan van God geroepen? Absoluut niet. Dan ga je die trompet blazen. Dan ga je die bezuin blazen. Daar zal God voor zorgen. Daar zal God de adem in je longen geven. De adem des geestes. Dat de geluid gehoord wordt. En hun geluid gaat over geheel de wereld. De ware godsdienst, dat is geen misschientje. Ja. Gods volk wordt ook wel eens heftig bestreden. Het lijkt wel of de duivel regeert. Nee. In het verlies ligt altijd de winst. He? Ze moeten eerst bijna de overhand krijgen. En aangaande gaat een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Je moet kijken naar de finale slag. Toen Christus uitgeroepen heeft, het is volbracht. Dat was de finale slag. Toen heeft de duivel het voor eeuwig moeten afleggen. Dood, hel en graf zijn door hem overwonnen. En als je onder de nier strijdt, onder de benier van koning Jezus, dan heb je het al gewonnen voordat de strijd begint. Ja? En daarom kon Abia in verwerpelijke zin ook zeggen, God is met ons, je zal het verliezen met je bijna miljoen soldaten Jerobeam. En de Heere wilde afrekenen met die goddeloze Jerobeam. En dat deed hij door middel van Abia. Maar Abia deelde niet in de erfenis der heiligen in het licht. Ook ontzettend aangrijpend. Hè? Aan welke kant strijd je nou? Aan welke kant sta je nou? Aan welke kant ben je geleverd? Verkeer je onder die banier? Want het is een militaire dienst hoor. In geestelijke zin. Geen vleeselijke wapens. Niet door kracht, maar door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En je kan geen twee heren dienen. Dat is niet mogelijk. En al die dominees doen het. Met al die vrome praat, hè, al die soft praat, evangelie naar de mens, sodomitische tuchteloosheid. Kan allemaal, maar het kan bij God niet. Nou, absoluut in de eeuwigheid niet. Want God is God en zijn woord blijft zijn woord. En het zal stand houden tot in eeuwigheid. Amen. Heren, gij laat de bezuinig klinken. Dat is niet onze bezuin, dat is uw bezuin. En daar moet alle knie zich voor buigen, wie het ook betreft. Dan was het de rijkste mens op de wereld. Die zal voor u buigen en vallen voor u neer. Al het heidendom uw lof getuigen, dienstvaardig tot uw eer. Heere, gedenk toch de heidenen. De eilanden zullen toch u verwachten. Gij mocht ze nog toebrengen. Opdat geheel Israël zal zalig worden. En gij mocht de mond van de leugensprekers. Al die anabaptisten in onze dagen. Die duivelsdienaars. Gij mocht ze de mond stoppen. En gij zult het doen, want gij zijt God en niemand meer. Wie zal tegen u strijden en leven? Verheerlijk uw naam en kracht in de uitbreiding van uw koninkrijk. In de verheerlijking van uw deugden in Christus om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van Psalm 128, het derde en vierde zangvers. Dit lot is u beschoren. Zo gij met diep ontzag naar zere wet blijft horen. Voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Gij zult zolang gij leeft Jeruzalem zien bloeien. Terwijl God zijn zegen geeft. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers 3 en 4 van Psalm 128.
Thank you.
des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.